Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar weer zo mogen en kunnen ontmoeten. En u ook thuis met ons verbonden. Het is een bijzondere tijd. De laatste keer dat ik hier was, was het nog 27 graden of zoiets. Hè? Dat was aangenamer. Maar ik hoop toch dat we vanmorgen een verwarmd hart mogen krijgen. Ik wil graag met u en met jou een overbekend gedeelte lezen. Uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, daarvan het 13e hoofdstuk. 1 Korinthe 13, vanaf vers 1. Al ware het dat ik met tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelend cymbaal. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijzen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is langmoedig. De liefde is goed te tieren. Zij is niet afgunstig. De liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen. Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over de ongerechtigheid, maar ze is blijde over de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer, maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Tongen, zij zullen verstommen. Kennis zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien we nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. En de tekst is uit 1 Korinthe 11, het eerste vers. Word mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg. En ik heb er boven gezet vanmorgen, Christus als voorbeeld. Ja, we leven in een tijd dat we het heel vaak horen, dat veel mensen, zeker bekende mensen, heel veel volgers hebben. Honderdduizenden, er zijn er zelfs die gaan ver over het miljoen en misschien nog wel verder. Maar ja, ik heb er niet zoveel verstand van. Ik heb wel een idee wat het is, hè, dat je iemand zijn ideeën navolgt. Maar over het algemeen, als ik zo de dingen eens bekijk om me heen, heeft het toch vaak heel veel met zeepbellen te maken. En in ieder geval met dingen die aan deze wereld toebehoren. Waarvan we weten dat alles, hoe mooi ook eens zal vergaan. En zeebellen, hoe mooi ook, zullen toch op een moment ook uit elkaar spatten. En zo is het ook, ja, je kunt dan wel heel veel volgers hebben. Je kunt er misschien een paar miljoen hebben, maar wat heb je eraan? Toen er een tijdje geleden een miljardair overleed, zeiden zijn collega's ook, die beste man, die heeft nog nooit gelachen. Die zat altijd te kijken of hij zijn laatste oortje, zijn laatste stuiver versnoept had. En dan ga je dan kom je aan het eind van je leven en dan heb je heel veel geld waar een ander dan of gelukkig mee is of ook ongelukkig mee is. Maar in ieder geval, je hebt er niets meer aan. En als je de Heer Jezus niet kent, dan ben je de meest arme mens met al je geld. En daarom, wie volgen wij na? Wie volgt u, jij? Wie volg ik na? Weet je, als je dingen uit de wereld, mensen uit de wereld navolgt, dan komt er toch een moment dat je met die man of met die vrouw zult omvallen. Er komt een moment dat je er bedrogen mee uit zult komen. Maar als je de Heer Jezus Christus navolgt, daar kom je nooit bedrogen mee uit. En Paulus die wilde niet zozeer dat je hem navolgde naar de mens, maar dat je hem navolgt wat hij van Christus laat zien. En dit gedeelte, ja, dat is eigenlijk wel een bijzonder gedeelte. We horen dit heel vaak op huwelijksbevestigingen. Ik denk dat er heel veel mensen in de kerk, maar misschien evenveel mensen buiten de kerk, dit gedeelte wel kennen, omdat ze het gehoord hebben bij huwelijksinzegeningen. En er wordt ook van gezongen. En het is eigenlijk heel bekend. Maar toen ik erover nadacht, toen dacht ik, ja, je kunt er natuurlijk wel boven zetten, loflied der liefde. Of bij mij staat er dan boven de liefde. En dat hebben de vertalers er dan bijgezet naar aanleiding van de inhoud. Maar gaat het nou hier wel zo over de liefde zoals dat dan maar gezongen en bedoeld wordt? Toen ik er zo over nadacht, toen dacht ik nee, Paulus heeft dit zo ertussen gezet, niet om even een adempauze te hebben, niet om even te denken, hé, na al die ellende is dit nu weer leuk. Nee, Paulus heeft het werkelijk als een vermaning, mijn inziens, ertussen gezet. Want als je de voorgaande gedeeltes leest, de hoofdstukken, dan zie je ook dat ze het in de gemeente niet zo goed deden daar. Iedereen had zo zijn eigen voorbeeld wat ze na wilde volgen. Maar ja, er gebeurden ook verschrikkelijke dingen, hele zedeloze dingen. En dan heeft Paulus eigenlijk al die dingen opgenoemd, ook bij het avondmaal, de gebruiken die ze daar hadden. Kortom, er klopte eigenlijk weinig van. En dan gaat Paulus in hoofdstuk 12 de gaven uitleggen. Nou ja, daar vonden ze het ook wel, vond ook iedereen wel wat van. En dan begint hij eigenlijk. Ja, je kunt wel groots opdoen. Je kunt wel menen dat je in tongen kunt spreken. Of je kunt wel menen dat je de wijsheid in pacht hebt. Maar als het zonder liefde is, dan is dat helemaal niets. Dan ben je een schallend koper of een rinkelend cymbaal. Eigenlijk is het gewoon een verwijt. Je kunt aan de buitenkant wel proberen te laten zien dat het van binnen goed zit. Maar als het zonder liefde is, dan doe je het voor niets. Inspanningen voor niets. Al waar het, dat al wat ik had als spijze uitdeelde of zelfs mijn lichaam gaf om verbrand te worden. Maar het zou zonder liefde zijn. Net als in deze tijd ga je dat wel zien. Dat er heel veel mensen heel arm zijn in andere landen. En rond het kerstfeest dan worden we daar weer extra op geattendeerd. Dat er weinig eten is en er geen medicijnen. En dan of we daarbij willen dragen. Ja. En als je dat dan doet, maar je doet het zonder liefde, ja, die mensen hebben er wel van, maar je hebt er zelf geen zegen van. En daarom is het zo belangrijk dat je ook gaat ontdekken wat echte liefde is. Ik weet eigenlijk niet of ik het moet doen, want ja, dan val ik weer aan alle kanten door de mand. Maar toch, ik heb het van de week zo overdacht. En als ik dan in plaats van de liefde mijn eigen naam invult, dan blijft er niet veel van me over, eerlijk gezegd. Als we in vers 4 beginnen, daar staat, de liefde is langmoedig. En als ik dan zeg, Piet, langmoedig? Nou, ten dele. Af en toe een keertje. Of misschien wat vaker als af en toe. Piet, goede tieren? Ten dele. Piet, is niet afgunstig. Niet zo vaak, maar ik durf niet te zeggen dat het niet zo is. Dat je dat soms gewoon hebt. Dat ik dat soms gewoon heb. Piet praalt niet. Ik wil een beetje netjes houden voor mezelf. Niet zo vaak, maar het gebeurt wel eens. Piet is niet opgeblazen. Soms. Piet kwetst niemands gevoel. Daar heb ik wat langer over nagedacht. Bewust doe ik het niet meer. Maar ik weet dat ik onbewust nog mensen kwetst. Piet zoekt zichzelf niet. Soms. Piet wordt niet verbitterd. En enkele keren. Maar dan zeg ik, ja Heer, sorry, ze hebben het erna gemaakt. Ja, bij de Heer kom ik daar niet ver mee. Weet je, die hing voor mij aan het kruis. En die bad zelfs, Heer, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij rekent het, of Piet rekent het kwade niet toe. Ja, soms, dat is soms zo moeilijk, hè. Piet is niet blij over de ongerechtigheid. Nee, daar ben ik niet blij mee, met ongerechtigheid. Nooit. Ik vind het erg, die ongerechtigheid. Sinds dat ik de Heer Jezus mag kennen. Want, dan mag ik wel zeggen, Piet is blijde met de waarheid. Want mijn Heer en Meester is de waarheid. Hij is de weg. En de waarheid en het leven. Alles bedekt zij. Soms zo moeilijk, hè, om als je iets moet bedekken, er toch nog even met een ander over te praten. Alles gelooft zij. Nou, ik geloof niet alles meer. Sinds ik de waarheid mag kennen. Ik hoop wel. Ja. Een verwachting. Dat ik mijn Heiland spoedig zal zien in zijn heerlijkheid en in zijn macht en in zijn majesteit. Piet verdraagt alles. Nee hoor. Weet je, toen ik er zo over dacht, ik weet niet, ik vind het altijd moeilijk. Ik wil niet zeggen, dan hoor je een stem van God. Ik denk dat je daar heel erg van zou schrikken als je dat echt zou horen. Maar er zijn van die dingen, bij mij in ieder geval, dan borrelt dat zo op in je hart en dan komt dat zo in je gedachten. Mag ik dan zeggen, dat zal Gods geest zijn die in je werkt, die je daarop wijst. En als ik dan die dingen die ik zojuist met u gedeeld heb van de week overdacht, dan denk ik, ja, er blijft eigenlijk maar weinig van je over als je heel eerlijk bent voor jezelf. En dan kun je niet zo naar die mensen daar in Corinthiërs of in Corinthe wijzen dat ze het zo verkeerd deden en dat het hun zulke slechte mensen waren. Ook al was dat wel zo. Maar toch, Paulus schrijft ook in de brief aan de Corinthiërs dat het alles wat er gebeurd is in dat land, in dat volk, dat het voorbeeld voor ons was en is. Maar ik moest ook weer denken aan Romeinen 10, of 3, vers 10. Waar staat dat niemand rechtvaardig is. En daar kwam ik van de week weer toch wel op een beetje een pijnlijke manier achter. Als je dat zo voor jezelf op een rijtje zet. Hè. Maar ik heb ook iets moois ontdekt. En dat is dan wel weer een hele geweldige bemoediging. Een fijne bemoediging ook voor mezelf. Want als we dan weer opnieuw in vers 4 beginnen. En we vullen daar in plaats van de liefde Christus. Ja. Dan wordt het toch wel heel mooi. Hè? Christus is de liefde. Hij heeft je zo lief. Dat hij zijn leven voor je gegeven heeft als een losprijs. Hij heeft door zijn leven te geven op het kruis van Golgotha de prijs betaald die nodig was om u, jou en mij met God te verzoenen. En nu we met God verzoend zijn, mogen wij een vader noemen, maar dat niet alleen. We behoren bij het huisgezin van God en dat geeft rust en dat geeft vrede, zeker in deze verschrikkelijke tijd waarin we leven. Te mogen weten, er is er één waar we ons mee verbonden voelen, die voor ons zorgt, die bij ons is, die met ons is, die ons door dit leven leidt. Christus is de liefde, want hij heeft Gods liefde in ons hart uitgestort door zijn geest die in ons woont. Christus is langmoedig, hij is goedertieren, hij is geduldig. Als je dan die woorden opzoekt, dat langmoedig, dat betekent eigenlijk volhardend, de moed niet verliezen. En dat is bij de Heer Jezus. Hij is volhardend. Hij was toen hij hier op aarde was, volhardend tot het einde aan het kruis. Maar hij heeft volhard in het gehoorzaam zijn aan zijn Vader. En daarom kunnen we ook zeggen, Christus is langmoedig. En hij wil dat ons ook leren. Goede tieren is vriendelijk en liefelijk. En dat vinden we ook in de Heer Jezus Christus. Zijn vriendelijkheid en zijn liefelijkheid voor degene die in hem geloven. Voor degene die rekening met hem houden. En ik hoop zo, zoals we hier zijn, of meekijken of luisteren, dat je in ieder geval hem mag kennen als je verlosser. Want wij zijn zo gewend eigenlijk om over de Christus van de liefde te spreken en over de God van de liefde te spreken. Maar er zit ook een andere kant aan. Hè? Voor degene die hem niet kennen, zegt de Bijbel dat God een verterend vuur is. Verschrikkelijk om het zo al te zeggen, maar het is wel waar, hè. Maar ja, God wil niet als een verterend vuur naar mensen optreden. Hij wil dat mensen tot erkentenis van de waarheid komen, tot levend geloof komen, zodat ze bij hem in de hemel zullen zijn. Dat ze proeven dat de Heer Jezus Christus langmoedig is, dat hij goede tieren is. De Heer Jezus is niet afgunstig. Nee, hij is volmaakt. Al die dingen die ik wel heb, naar het vlees gesproken, die had hij niet en die heeft hij niet. En in het vlees, zeg maar, in het lichaam, wonen die dingen nog steeds. En daarom heeft hij ons doen wedergeboren worden tot een levende hoop. En zijn we ook voor een deel een stukje nieuwe schepping. Daar waar hij woont, daar waar hij troont, daar waar hij ons wil leiden. Christus praalt niet. Hij is niet opgeblazen. Hij kwetst niemands gevoel. Oh, soms kan hij je wel diep raken. Als hij je eigen weg gaat. Als hij het even niet zo nauw neemt. Maar dat is niet om je te kwetsen. Dat is om je de weg terug te wijzen naar hem. Hij zoekt zichzelf niet, hij is niet verbitterd, hij rekent het kwade niet toe. Nou, hij rekent het kwade wel toe voor degene die dat niet belijden. Dan wordt het kwade je toegerekend, ook door hem. Want hij kan niet met het kwade omgaan, omdat hij volmaakt is. Maar telkens als wij onze zonde belijden, mogen we weten dat Het bloed van de Heer Jezus Christus ons reinigt van al onze zonden. Hij is niet blij over de ongerechtigheid. Menselijk gezegd moet het de pijn doen in zijn hart als hij naar deze wereld kijkt. En de wereld, oké, tot daar en toe. Maar als hij naar ons als gemeentes kijkt, naar ons als broeders en zusters kijkt. Weet je, 2000 jaar geleden heeft hij gebeden, Vader, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Nou, hier zijn we vanmorgen wel één. In het samen zijn hier, maar ook in het hart. Eén met God, één met Christus. Eén gedachte met Hem, één geest met Hem. Hij is blijde met de waarheid. Ja, Hij is de waarheid. Zo bijzonder. Hè? We kunnen ons dat niet voorstellen wat de echte waarheid is, omdat we ons leven lang eigenlijk al in de leugen leven. De leugen is rondom ons. We moeten zo waakzaam zijn. We horen zo veel dingen waar we onze bedenkingen bij hebben. Wat net geen waarheid is. En zeker ook in de christelijke wereld. Wat wordt er veel verteld? Wat wordt er veel geschreven? Wat komt er veel op je af? En daarom is het ook zo belangrijk dat je Christus ook ziet als de waarheid. Niet zomaar, ja, dat heb ik wel eens gehoord, hij is de weg, de waarheid en het leven. Nee, maar dat je je zo aan hem vastklampt. Hè, dat je je uitstrekt om te ontdekken wat die waarheid dan is. Wat dat inhoudt, dat Christus waarheid is. Alles bedekt hij? Nee, heel veel wel. Als ik het weer verkeerd gedaan heb en ik kom bij mijn vader en zeg ik, Vader in de hemel, ik heb het weer verkeerd gedaan. En dan is de Heer Jezus die daar aan zijn zijde is en het bedekt en zei, Vader, daar ben ik voor gestorven. Dat heb ik weggewassen met mijn bloed. De liefde vergaat nimmer meer. Dat mogen we weten. Alles houdt op. Zelfs de profetieën zullen vervuld worden en zullen afgedaan hebben daardoor. Nou, de talen zullen verstommen, de kennis zal afgedaan hebben, maar de liefde vergaat nimmer meer. Nee, de liefde, de Heer Jezus Christus, God de Vader, God in wezen, zal altijd bestaan. En omdat we dat mogen weten en in hem geloven, mogen we ook weten dat ook wij altijd zullen bestaan. Dat we er altijd zullen zijn. Altijd in zijn aanwezigheid. En dat zal prachtig zijn. Ik heb geen idee wat we daar zullen krijgen, maar dat zal geweldig zijn. Voor altijd, dat zal nooit meer stoppen. Want het onvolkomene, want onvolkomen is ons kennen. En onvolkomen ons profeteren. Weet je, we kunnen ons dagelijks voeden met Gods woord. En we gaan hem steeds beter leren kennen. We mogen ook bidden om een geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. En dat gaat hij ook geven. Hij gaat steeds meer laten zien wie hij werkelijk is. Maar zolang we hier zijn, is dat nog steeds onvolkomen. Maar er zal een moment komen dat we hem zullen kennen zoals we door hem gekend zijn. Als het volmaakte komt, dan zal het onvolkomene afgedaan hebben. En Paulus zegt, ja, toen ik een kind was, toen sprak ik als een kind. Ik voelde als een kind, ik overlegde als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Hoe is het met u in u en met jou in je geloofsleven? Ben je nog steeds een kind in het geloofsleven? Ik zet het nu maar even anders weg. Hè? Maar ik kom mensen tegen die heel hun leven al in de kerk gaan, maar in hun geloofsleven nog steeds kind zijn. Dat is niet de bedoeling. Als je zondag aan zondag in de kerk komt of in de samenkomst komt en al die preken elke keer weer opnieuw hoort, en het doet niets in je. Je blijft maar kind in je geloof. Je wil alleen maar melk hebben in plaats van vast voedsel. Ja, dan word je heen en weer geslingerd. Dan word je meegezogen door de wereld. En daarom is het ook de bedoeling, ja, dat je ook in je geloof, hè, natuurlijk, als je tot geloof komt, ben je in je geloof een babytje. En door melk groeien. Maar er komt ook een moment, ook bij echte babytjes die van melk groeien, dat er een moment komt dat ze toch ook aan de vaste spijzen overgaan. En zo moet het ook in je geloofsleven zijn. Dat je groeit in het geloof. Dat je niet meer als een kind spreekt en dat je niet meer als een kind voelt. Dat je niet meer als een kind overlegt in het geloof, maar dat je volwassen wordt in het geloof. En zeker in deze tijd is dat zo nodig. En dan kunnen we menen, ja, die mensen daar in Korinthe, die deden het helemaal verkeerd. Maar hoe doen wij het? Hoe doe ik het? Hoe doen we het met elkaar? Ik vind het zo erg, weet je, dat we het elkaar soms zo verschrikkelijk moeilijk kunnen maken. Ik zou graag oudste van deze gemeente willen zijn, want dan gaat alles goed. Maar de gemeente waar ik oudste van ben, of mag zijn, ja, dan maken ze het soms wel moeilijk. Hè? Van die hele eenvoudige dingetjes. Bij ons bleven we zingen in de kerk. Nou, omdat ik altijd de mailtjes mag verzorgen wat er gaat gebeuren. En dan schrijf ik namens de broederraad onder. Maar dat lezen ze dan niet, dus krijg ik het zo altijd vol uit de eerste hand op een bordje. Hè, hoe ik het in mijn hoofd haal om te blijven zingen. En weet je wel wat ik daarmee aanricht als dan dat virus daar ook binnenkomt? En wil je dat op je geweten hebben? Oké, dat was één. En dan en andere, als er niet gezongen wordt, dan kom ik niet. Ik kom niet, want er wordt gezongen. Nou, gisteren, ik dacht, dan gaan er een hoop blij worden. Want gisteren heb ik er een mailtje uitgestuurd namens de broederraad dat we gestopt zijn met zingen. Want bij ons in de omgeving neemt het heel snel toe. Ja, ergens moet je ook gewoon je gezond verstand gebruiken. En denk ik dan. Dus heb ik een mailtje gestuurd namens de broederraad. Er wordt niet meer gezongen vanaf morgen. Nou, ik hoefde er niet eens zo lang op te wachten. En de mailtjes kwamen weer. Waar is jouw... Eentje. Waar is jouw vertrouwen? We hebben toch een God die voor ons zorgt. Je hoeft er toch niet bang voor te zijn. Maar dit is, vinden we zo'n verschrikkelijke beslissing. Wij komen niet meer. De volgende. Ja, dit moet je maar eens beluisteren. Een of andere voorganger in Amerika van een kerk van 8000, die bleef gewoon zingen. En toen zijn ze gestopt met zingen, maar hij heeft het op zijn hart gekregen om toch maar weer te gaan zingen. Hè? Dus de volgende mailtje van mij, dat moet er zijn voor volgende week waarschijnlijk, dat we toch weer gaan zingen. Nou, dat is nog te bezien. Maar zo gaat het maar door, van die kleine dingetjes. En als je met de Bijbel aankomt, hè, nou, Ik durf niet te zeggen, de meesten vinden het vervelend. Maar er zijn erbij die vinden het vervelend. Kan je aan het gezicht zien. Want je kunt er toch niet altijd mee bezig zijn, joh. Er zijn toch ook andere dingen waar je van mag genieten. Natuurlijk, je mag genieten. Kijk, en in mijn vlees, in mijn lichaam moet je me ook niet navolgen. Dan val je om met me. Dat heb je wel begrepen, heb ik denk wel. Dat idee heb ik in ieder geval wel. Maar in dat nieuwe stukje wat in me is, waar Christus in woont, waarvanuit ik ook wil leven met fouten en gebreken. Ja, laten we daarin elkaar navolgen, laten we daarin elkaar bemoedigen. En aanvuren. Jammer. Over belangrijke dingen wordt er bijna niet gesproken. Ik heb het al vaker gezegd. Als je bij de deur staat ook, was het prachtig. Oh, ik heb ervan genoten. Fijn. Vind ik heel lief, echt. Maar als ik dan de gesprekken hoor bij de koffie, over de caravan, over de vakantie. Ja, maar mag dat dan niet? Ja, natuurlijk mag dat wel. Maar als je er nou zo van genoten hebt, waar heb je dan zo van genoten? Waarom deel je dat dan niet met elkaar? Sorry. Ja, maar dat is wat ik proef. Terwijl als we belijden dat we christen zijn, zou Christus ook ons leven moeten zijn. Zou hij onze drijfveer moeten zijn, ook naar elkaar toe. Want hoe durven ze te schrijven? Dat wij gewoon alles maar moeten doen, want we hebben een God waarin we geloven, een God die we vertrouwen. Ik kreeg een mailtje van een broeder waar ik een maand of drie gesproken heb, dus je hoeft niet bang te zijn. Maar binnenkort hoop ik daar weer te spreken. En die schreef dat er van de 23, 14 ziek geworden zijn en 1 overleden is. Weet je, dat heb ik ze maar gestuurd. En gezegd, kijk, die geloven in dezelfde God. Of is dat een andere God? Wat kunnen we het elkaar moeilijk maken? Wat kunnen we vervelend tegen elkaar doen? Elkaar inmaken over een lied wat gezongen is, wat eigenlijk niet binnen onze gemeente past. Of iemand die iets op zijn hart had dat met ons wilde delen. Zo jammer. En ik denk dat we ook vandaag dit misschien niet als een loflied op de liefde moeten nemen. Maar serieus overwegen hoe het in ons hart is. En de liefde van Christus in ons leven toelaten. Zodat we elkaar lief gaan hebben. Zoals de Heer Jezus Christus ons lief heeft gehad. Zo bij brood en wijn. Denken we daar toch weer aan terug. Dat hij die moeilijke weg gegaan is. Je moet er eens over nadenken. Weet je, ja, ik zei het van de week nog tegen iemand. We zijn er zo gewend aan geraakt. Hè, van, tenminste de meeste Ja, van de geboorte af hebben we het gehoord. We zijn opgevoed met de kinderbijbel, op de school met de bijbel, de kerk, noem maar op, de clubs. We hebben het zo vaak gehoord, we hebben het zo vaak gelezen. Maar denken we er ook nog wel eens een keer over na, dat de Heer Jezus Christus, de koning der koningen, de Heere der heren, naar deze wereld gekomen is, dat hij zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Dat hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mens gelijk geworden is. Ah, het klinkt allemaal wel. Maar raakt het je ook nog, weet je? Dat hij dat voor jou, voor u, voor mij, voor alle die geloven, trouwens voor iedereen gedaan heeft. Alleen als je gelooft, heb je daar deel aan. Maar dat hij zo ver wilde gaan en dat hij zelfs de weg naar het kruis wilde gaan. Ik kom mijn verstand voor tekort. Dat kan ik niet begrijpen. Maar hij deed het. En daarom heeft hij de naam gekregen boven alle namen, opdat in de naam van Jezus Christus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel zijn, die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn, en zouden belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God. Dat mogen wij nu al doen. Daar hoef je niet mee te wachten tot je straks verplichte knieën moet buigen. Nee, we mogen ze nu al buigen. En mogen zeggen: Jezus Christus is Here, tot eer van God. Zoals het in Johannes staat, hè, als je de Zoon eert, dan eert je de Vader. En als je de Vader eert, dan eer je de Zoon. En ze zullen bij je komen, ze zullen bij je wonen. Mooi, hè? Inderdaad, we zijn bevoorrecht. God is bij ons. En God is met ons. Maar er staat nergens in de Bijbel dat wij niet ziek kunnen worden. Trouwens, we zien het dagelijks om ons heen. Of moeten we er dan van denken dat ze een andere God hebben? Weet je, op het moment dat je ziek bent, dan kom je tot ontdekking. Tenminste, dat heb ik beleefd. Wie God is. Dat Hij werkelijk een Vader is. Juist in dat ziek zijn. Ik heb het al vaak gezegd. Ik hoop het nooit meer te krijgen. Maar ik had dat voor geen goud willen missen. Want als ik ooit, maar dan ook ooit, de Heere God heb leren kennen van zo dichtbij, was het toen. Weet je, daarin is Hij bij je. Daarin is Hij met je. Daarin laat Hij merken: ik ben erbij, je bent nooit meer alleen. Maar Hij zegt niet: jij kunt niet ziek worden. Want het lichaam hoort nog steeds bij deze aarde. En aangezien dat heel de aarde aan de zondeval onderhevig is, zelfs de natuur die zucht, hè, op het openbaar worden van de Zonen Gods, ja, zolang dat nog is, zijn wij ook nog gevoelig voor alle ziekte, voor pijn, voor moeite, voor verdriet. Maar in die nieuwe mens is dat niet meer. In die nieuwe mens zijn wij volmaakt. En daarom zouden we ook meer en meer uit die nieuwe mens moeten gaan leven. Niet op de tenen gaan staan. Niet de oren wassen. Maar dan maar eenvoudig je knieën buigen. En de voeten wassen. Zullen we Hem danken. Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken dat we ook vanmorgen na mochten denken over een gedeelte uit uw woord. Waar door Paulus, door de Heilige Geest geïnspireerd, ook dit heeft opgetekend. Heer, waar we ook mogen ontdekken wie we eigenlijk zelf zijn. Maar ook mogen ontdekken, Heer Jezus, wie u bent en wie u wil zijn. De gezalfde, de Christus. En we danken u dat we deel aan u mogen hebben. En dat we meer en meer op u mogen gaan gelijken. Dat we gelijkvormig aan u gaan worden. Dat is ook de bedoeling, Heer. En help ons daarbij dat het ook geleidelijk aan zichtbaar gaat worden, Heer. Dat we onszelf niet en u niet in de weg staan. En dat we niet ons eigen leven leiden, zodat we verhinderen om u ons gelijkvormig te doen worden aan u. Help ons alstublieft, Heer, om voortdurend op u te zien en het voortdurend van u te verwachten. En Heer, help ons om uw Heilige Geest die in ons woont ook volledig de ruimte te geven, zodat Hij dat kan doen wat u behaagt, zodat we mogen leven tot meerdere glorie van uw naam. Heer, we leven in een tijd waarin zoveel angst is, zoveel zorgen en ja, bij sommigen gewoon radeloosheid. En ja, we weten het ook niet, Heer, hoe lang dit nog gaat duren en wat er allemaal nog gaat komen. Heer, we houden ons hart vast als we naar het volgende jaar belevende welzijn kijken. We weten niet eens of we dat halen, maar toch, Heer, als we daarover nadenken, wat zal er allemaal gaan gebeuren? Heer, en ja, als we dan u niet zouden hebben, dan zouden we werkelijk ook alle reden hebben om radeloos te worden. Maar we hebben u, Heer. En Psalm 23 zegt het zo duidelijk: al gaan we door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Heer, maar dan moeten we u ook wel kennen. Dan moeten we ook voordat we dat dal ingaan ook weten wie u bent. Dat u die goede herder bent, dat u voor ons zorgt, dat u met ons meegaat. Ja, ook door de dal van diepe duisternis heen. Heer, en dan krijgen we rust en dan krijgen we vrede voor degene die u nog niet kennen in onze omgeving. Heer, dan mogen we een getuige zijn waar mensen aan proeven dat we anders zijn. Niet omdat we anders gekleed zijn, niet omdat we ons anders, totaal anders gedragen, maar omdat we uw liefde, uw rust en uw vrede uitdragen. Heer, dank u wel dat we ook deze morgen bij elkaar mogen zijn en dat we mogen denken aan die broeders en zusters die ziek zijn, die pijn hebben, die moeite hebben, die verdriet hebben, die zorgen hebben. Heer, ook daar zorgt u voor, ook daar bent u. Heer, en we willen ook bidden voor degenen die het heel erg moeilijk hebben. Heer, omdat ze rouw hebben. Heer, zeker in deze tijd, als je je geliefde verliest en dan ook nog door die ziekte. Wat erg. Ja, verschrikkelijk gewoon. Maar ook in die dingen wilt u erbij zijn. Heer, dank u wel dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. En zo willen we ook deze samenkomst verder in uw handen leggen en het van u verwachten. Als we ook bij brood en wijn aan u denken. Heer, aan dat wat u gedaan hebt, maar ook, Heer, dat u komt. En dat we voor altijd bij u mogen zijn om u te loven en te prijzen. Heer, zegen deze gemeente en stel haar tot zegen. Zo ook de leidinggevende wilt u zijn wijsheid en inzicht geven om ook de gemeente te dienen en daarin u te dienen. Geprezen zij uw naam in de naam van de Heer Jezus. Amen.